Nou, het is fijn ook zo om de kinderen erin te betrekken. Dat ze ook een deel hebben in de dienst en mee mogen doen in de opbouw van de samenkomst. Die we tot de eer van God hebben. Als je in de Bijbel kijkt, dan zijn er heel wat mensen die door God geroepen zijn om hem te dienen en om hem te volgen. We hebben Abraham gezien in het Oude Testament. En je ziet ook in de navolging van Abraham worden heel veel mensen geroepen. Mensen die door de Heere God een plaats krijgen in zijn geschiedenis, in Gods geschiedenis met de mensheid. En vandaag willen we inzoomen op ja, toch wel die hele diepgaande, fundamentele roeping die Maria heeft gehad. En daarmee ook de keer bracht in de geschiedenis van de mensheid. We willen dat samen lezen uit Lucas 1, vers 26 tot en met 38. Lucas 1, vers 26 tot en met 38. 38. En Karel, zou jij 6 versen willen lezen? En Femke, zou jij? Andere Femke. Zou jij 6 versen daarna willen lezen? Dus, Lucas 1. Dus Karel 26 tot 31. En dan Femke 32 tot 38.
Aankondiging van de geboorte van Jezus. In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David, en de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde. De Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden. En zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven.
Hij zal groot zijn en de zoon van de Allergrootste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: hoe zal het mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde: ik zei tegen haar, en zei tegen haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En daarom ook zal het Heilige, wat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: ik ben les van de Heere, laat het mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg.
En zalig ben je als je het woord van God hoort, bewaart in je hart en ook toepassing laat zijn in je leven. We weten niet precies de omstandigheden waarin Maria deze engel ontmoette. Misschien was ze in de keuken aan eten aan het voorbereiden. Misschien was ze aan het poetsen in een deel van de woonkamer. Misschien lag ze in haar bed. Maar plots was daar die engel en dat zal hier maar gebeuren. Ik denk dat dat ook een groot schrik-effect bij haar gaf. En dat zie je ook als je dat leest. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Het is niet de eerste, de beste engel. Het is Gabriël. En Gabriël is door God gezonden. En heel opvallend. Hij is gezonden niet naar Rome, het centrum van de macht van die tijd. Hij is niet gezonden naar Jeruzalem, om daar in het midden van de tempel Gods boodschap te proclameren. Maar hij is gezonden naar een stad in Galilea. Een kleine stad, een onbetekenende stad. Nazareth. En hij is gezonden naar een maagd, een jonge vrouw, die ondertrouwd was met een man. 3 keer staat daar een. En als je het woordje een gebruikt, dan werkt dat ook verkleinend. Dan werkt dat ook bescheidenheid uit. En ik denk dat Lucas op deze manier duidelijk wil maken dat Maria maar een gewoon meisje was. Een gewoon meisje in ondertrouw met een gewone man. En ze leefde in een gewone stad in Galilea. Natuurlijk, Maria was uniek. Maria was bijzonder, zoals jij uniek bent en u uniek bent. En bijzonder. Maar toch, ze was maar heel gewoon. Ze was iemand onbekend. En ze stond ook niet bekend in het volk. En wat Lucas nog meer vertelt over haar, behalve dat zij een gewoon iemand is, benadrukt hij in het begin al gelijk haar integriteit. Ze is verloofd met Jozef. En in die tijd is dat geen lichtzinnige band. Dan verbind je al, als je verloofd bent in de Joodse samenleving in die tijd, dan had je al een hechte en een definitieve band. Uit elkaar gaan naar een verloving is wat we hier al noemen een scheiding. Maar ondanks die verbintenis, ondanks die vastigheid die ze elkaar al gaven, hadden ze geen seks met elkaar. Ze was nog maagd. En in Matthäus' evangelie zie je ook terug, als het over Jozef gaat, dat ze nog geen gemeenschap met elkaar hadden. En Maria en Jozef bewaarden het mooiste, het intiemste, wat je elkaar kan geven, bewaarden ze tot na hun huwelijk. Ze bewaren dat geschenk wat God de mensheid heeft gegeven om te kunnen genieten van elkaars lichaam en daar vreugde in te vinden, daar veiligheid in te vinden. Dat wilden ze genieten binnen dat kader wat God gegeven had. Binnen de veiligheid en binnen de geborgenheid van een huwelijk tussen een man en een vrouw. En Maria en Jozef koesterden dat. En ze zullen heus wel vlinders in hun buik hebben gehad. En ze zullen best wel momenten hebben gehad dat ze dachten, ja, nu willen we. Maar ze kozen ervoor om dat te bewaren tot het moment van hun huwelijk, zoals God het bedoeld had. De eerste die hier spreekt is vervolgens Gabriël. Het is heel bijzonder, hij groet haar, wees gegroet. En kijk maar meer in het Oude Testament, als je engelen tegenkomen, dan zijn die niet zo hoffelijk dat zij eerst een groet brengen. Bij Maria doen ze dat wel, wees gegroet. Vaak zie je als een engel komt, dat hij gelijk begint te spreken. De Heere zegt u, of dit is de opdracht, of de weg die hij wijst. Maar naar Maria toe, en dat is heel opvallend, zegt hij, wees gegroet. En dat heeft iets van respect, dat heeft iets van verwondering. Die engel weet wat voor boodschap hij kon brengen. En hij is onder de indruk van de boodschap die hij mag brengen namens de Allerhoogste. En hij zegt, wees gegroet. Omdat die indrukwekkende, wereldveranderende boodschap, roeping die Maria krijgt, zoveel indruk maakt op Gabriël. Je zal zwanger worden en een zoon baren. En dat is nog niet zo bijzonder. Maar je zal zwanger worden van de Allerhoogste. En je zal een zoon baren die de zoon is van de Allerhoogste. Die van hetzelfde wezen, van dezelfde natuur is als de Allerhoogste. En die zoon, die zal koning zijn. Hij zal op de troon van zijn vader David zitten. En dat is overstelpend voor Maria. Maria, een gewoon meisje waarvan iedereen bijna al vergeten is dat ze uit het nageslacht van David is. Dat koningshuis wat bijna niks meer van over is. Wat wel historisch nog te herleiden is. Haar zoon zal op de troon zitten van David. Dat majestueuze, dat grootse, glorierijke koninkrijk, koning, zal hij een opvolging van zijn. En hij zal dat niet voor een tijdje zijn, kijk maar mee, in vers 33. Hij zal koning zijn tot in eeuwigheid. Onbegrensd, onbeperkt. En zijn koninkrijk zal, aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Die woorden, die proclameren al wie Jezus, het kind wat geboren zal worden, zal zijn. En tegelijkertijd zal dat ook heel indrukwekkend zijn voor Maria. Dat zij een zoon krijgt die tot eeuwigheid zal regeren en aan wiens koninkrijk geen einde zal komen. Geweldig, indrukwekkend. Want dat kind alleen zal vrede en gerechtigheid brengen zoals God dat beloofd heeft. En Maria, een gewoon meisje uit een klein dorpje, in ondertrouw met een gewone man, die krijgt een unieke plaats in de geschiedenis van de Heere God. En ze zingt er ook van in vers 48, een stukje verder in dat loflied wat ze zingt. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. En zij beseft wel wat er nu staat te gebeuren. Dat betekent dat mijn naam voor altijd verbonden zal zijn met de geschiedenis van de mensheid. En God roept dat eenvoudige, gewone meisje. Roept hij om haar plaats in te nemen in Gods geschiedenis met de mensheid. En zij mag die cruciale plaats vervullen. Zij mag de moeder zijn van de Zoon van de Allerhoogste. Die voor eeuwig koning zal zijn. En aan wiens koninkrijk geen einde zal hebben. Ik denk dat dat haar ook wel een beetje stil heeft gezet. En verwonderd heeft. Wie ben ik dat ik dat mag doen? God roept gewone mensen. Toen? Hij roept gewone mensen om in zijn geschiedenis, om zijn geschiedenis in de mensheid te schrijven. En God riep gewone mensen 2000 jaar geleden, dit gewone meisje. Maar ook in onze tijd roept God mensen om hun plaats in te nemen in de geschiedenis. God roept jou, God roept u. Om jouw plaats in te nemen in Gods geschiedenis met de mensheid. Luister, God roept jou door dit verhaal heen. Oh, oh, wacht even, denk je misschien. Ik ben geen Maria. En dat klopt. Wat Maria is overkomen, dat zal jou en u en mij nooit overkomen. Er is maar één Maria. En er zal ook maar één Maria zijn in de geschiedenis van de mensheid. Dat is de Maria waarvan de Bijbel hier getuigt. Want God, de Zoon, is maar één keer mens geworden. Hij is God en tegelijkertijd is hij vanaf zijn groei in de Maria's baarmoeder voor eeuwig mens. Maar hij zit nu in zijn menselijke verheerlijkte hoedanigheid aan de rechterhand van de Vader, waar hij regeert. En van waar hij komen zal om zijn koninkrijk te vestigen hier op aarde, maar ook om te oordelen, levenden en doden. En het bijzondere is dat Maria's roeping onlosmakelijk verbonden is met jouw redding, met jouw hoop, met jouw verwachting. Mijn redding, mijn hoop is verbonden met het leven van Maria. En die unieke plaats die zij heeft, zal niemand meer krijgen in de geschiedenis van de mensheid. Maar wat kunnen wij dan toch leren uit deze unieke roeping? En ik wil drie principes naar voren brengen die voor iedereen gelden. Voor iedereen geldt die door de Heer Jezus geroepen wordt voor een bediening. En welke bediening dat dan ook is. Voor iedereen die geroepen is door Jezus, gelden deze drie principes die uit dit gedeelte naar voren komen. Het eerste principe wat we over na zullen denken staat al in het begin. Vers 28. Derde woord wat de engel spreekt in onze vertaling. Wees gegroet, begenadigde. Begenadigde wil eigenlijk zeggen dat je iemand bent die genade ontvangt. Maria is niet de gever van genade. Maar met name in de Rooms-Katholieke Kerk wordt geleerd dat de Maria de vergever is van de genade. Nee, zij is een begenadigde. Zij is net zo goed als iemand anders, degene die genade ontvangt. U hebt genade ontvangen van God, zegt de engel. Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. Zij is ook een begenadigde. En dat geeft het wezen van roeping neer. Roeping is niet iets wat je verdient. Roeping is niet iets wat je aan jezelf te danken hebt. Omdat je veel geleerd hebt. Of omdat je zoveel talenten hebt. Of omdat je zoveel vaardigheden hebt. Roeping is niet omdat je je best doet en daardoor uitsteekt boven iemand anders. En daardoor geroepen worden. Nee, Maria stak boven niemand uit. Maria was maar een gewoon meisje in ondertrouw. Maar roeping is iets wat voortvloeit uit pure genade. Dat is pure, niet verdiende goedheid van God, dat jij een plek krijgt in zijn koninkrijk. Dat jij een plek krijgt in de gemeente. En Maria beseft dat ook. Maria beseft dat. En ze getuigt dat ze niet volmaakt is. Als je even meekijkt naar dat loflied wat ze zingt in vers 48, hetzelfde vers. Omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. En daarmee geeft ze aan van ik besef dat ik iemand ben die Gods genade niet verdien. Maar God ziet in zijn genade toch naar mij om. Dat de Heere God Maria roept is genade. Genade van Gods kant. En dat de Heere God jou roept en mij roept en ieder roept om hem te dienen, is genade van Gods kant. Het is genade van Gods kant dat ook jij en ook u een plaats krijgt in zijn heilsgeschiedenis. En in die roeping, in dat een plaats krijgen in Gods heilsgeschiedenis, is geen plaats voor belangrijk zijn. Is geen plaats voor pronken. Is geen plaats voor trost. Ik weet niet of jullie die persiflage kennen van Cooten en de Bie. Dat is al heel lang geleden. En het was ook altijd wel op het randje. Maar één ding is mij altijd wel bijgebleven. Er was één personage, Hacking, die als er interviews waren, wat hij altijd deed, is dat hij probeerde in beeld te komen. Dus er was een camera en er was er altijd één personage bij alle tafereelden die zich afspeelden. Of die stak zo zijn hoofd in beeld of die drong voor en die wilde in beeld zijn. Nou, dat typeert zo goed dat wat wij mensen eigen zijn. Hij was een wethouder in een dorpje, maar hij wilde alle eer naar zich toe trekken voor wat er in dat dorpje gebeurde. Maar de Heere God wil niet dat wij op die manier in onze bediening staan. Dat wij altijd in beeld willen zijn. Zie je mij? Nee, de Heere God zoekt mensen die vanuit die roeping, vanuit dat besef van genade, in bescheidenheid, maar ook met verwondering en vreugde over die genade, dienen op de plek waar ze geroepen worden. Dus dat is het eerste principe. Dienen is niet iets wat je verdient. Dienen is een roepstem van de Heere God, die God doet naar jou, naar mij, uit genade. En juist omdat het uit genade is, brengt dat bescheidenheid, verwondering en vreugde over die genade. Het tweede principe vinden we hier ook. En ik wil even met jullie samenlezen, vers 31 tot 33. Eigenlijk de kern van deze geschiedenis. De centrale boodschap die de engel heeft voor Maria, maar daarmee ook voor ons. Vanaf vers 31 lees ik. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. en u zult hem de naam Jezus geven. En hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Je ziet dat na die groet het accent volledig komt te liggen op de zoon die geboren zal worden. En voor Maria is dat gelijk duidelijk. Het gaat niet om mij. Het gaat niet om mij, ook al ben ik een begenadigde. Het gaat om het kind dat geboren wordt. En dat geldt ook nu nog. Bij roeping staan niet wij centraal. Bij roeping gaat het erom dat het het doel heeft dat de Heer Jezus centraal komt te staan. Bij roeping gaat het niet om jouw gevoel van eigenwaarde, wat het kan versterken. Maar het gaat erom dat Jezus naar voren komt in je leven. In wat je doet, in hoe je bij mag dragen. En Maria heeft dat begrepen. Dat zingt ze ook in haar lied, vers 46... Mijn ziel maakt groot de Heer. Ze maakt groot de Heer. Dat wil ze doen. God loven, God prijzen. En lees alle evangeliën maar door. Je zult zien dat Maria een bescheiden plaats krijgt. En een bescheiden plaats inneemt. De focus ligt voor haar op Jezus. Zelfs op de bruiloft van Cana. Dan zegt ze waar ze zelf initiatief neemt. Maar dan zegt ze... tegen de feest, de ceremoniemeester. Luister maar goed naar hem als hij iets gaat zeggen. Het gaat om hem. De focus ligt helemaal op Jezus. Het is zo belangrijk dat we erop letten dat we niet de eer naar onszelf toetrekken. In wat we doen in de gemeente, waar we ook wel mogen dienen in de samenleving. Maar dat we... dat we het licht werpen op Jezus. Dat we door de dingen die we doen, die we mogen bijdragen, de focus bij de ontvanger komt te leggen op Jezus. Dat is niet altijd makkelijk, maar dat is wel wat de Heere God voor ogen heeft. En dat zie je ook in deze geschiedenis. Het gaat om de zoon die geboren wordt. Het gaat niet om Maria. Het gaat om de zoon die geboren wordt. Tweede principe. Laat het in je leven gaan om Jezus. Ook iets wat Paulus zegt, dat Jezus mag wassen in hem, mag groeien in hem. Is dat ook jouw verlangen, dat Jezus mag groeien in jouw leven? En dat hij steeds meer en meer die centrale plaats mag krijgen in wat je doet, in wat je denkt, in hoe je je leven inricht en hoe je je leven vormgeeft. Het gaat om hem. Geroepen uit genade. Jezus centraal. Als je zo in het leven staat, dan zal alles wel op rolletjes verlopen. Toch? Niet dus. Kijk maar naar Maria. Jozef overweegt een scheiding, omdat hij niet kan plaatsen wat er gebeurt. Hij wil bij haar weggaan, lees het maar na in Matthäus 1. En volgende week zullen jullie daar meer van horen. Kun je alvast voorbereiden op de preek van volgende week. Dan zal weer Abraham zo verpreken, over Jozef. Jozef overweegt een scheiding. En ik denk zelf, als dat buikje dikker en dikker werd, dat er wel praatjes op gang kwamen. In dat kleine dorpje Nazareth. Die Jozef, heeft hij toch geflikt? Praatjes op gang kwamen. Of is het van iemand anders? Maria, integer. Hoogzwanger. Moet zij 3-4 dagen reizen naar Bethlehem. Omdat God bepaald had dat daar de Messias geboren moest worden in Bethlehem. En ging zij op reis. Het zal niet meegevallen zijn. als volmaakte moeder of als onvolmaakte moeder een volmaakte zoon opvoeden? Ga er maar aan staan. Ik vind het altijd moeilijk om als onvolmaakte vader onvolmaakte kinderen op te voeden. Maar zij kreeg de missie om moeder te zijn voor een zoon die volmaakt is in alles. En als je iets van die spanning wil voelen, wat dat meebrengt, dat moet je maar een stukje verder in Lucas lezen. Als ze samen naar de tempel gaan en Jezus op een leeftijd is, dat hij zijn eigen koers mag gaan bepalen. Hoe moeilijk dat is, hoe spannend dat is om ouder te zijn van een volmaakte zoon. Die ook nog zo een glorieuze roeping heeft. Ik zou wegkruipen als dat mijn opdracht was. Om een zoon op te voeden die koning zou worden. En dan denk ik nog niet aan al die inminachting en al dat lijden wat ook bij haar binnenkwam. Dat Jezus moest meemaken. Minachting in het dorp. Minachting door het volk. Maar ook bij het kruis stond zij. En zag zij wat haar zoon overkwam. Het zal door haar moederhart gesneden zijn. En dat brengt me eigenlijk bij het derde principe. Wat we ook hier terugzien. Het eerste principe. Geroepen worden is genade ontvangen van de Heere God. Het tweede principe, het gaat om Jezus en niet om jou als je geroepen wordt. Het derde principe, als hij je roept, zal dat strijd en lijden brengen, zal dat eenzaamheid brengen. En ik denk dat Maria zich vaak eenzaam gevoeld heeft. Omdat zij wist wat zijn roeping was. Maar ook zag wat daarvoor nodig was. En Maria wist dat nog niet. Toen ze deze boodschappen kreeg. Maar Gabriel wel. Gabriel wist dat wel. En daarom klinkt in vers 28, de Heer is met u. Als bemoediging. Bemoediging, woorden die ook later geresoneerd zullen hebben als zal dat lijden op haar weg kwam. En in vers 30, wees niet bevreesd Maria, want Gods genade is met je. En in vers 37. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Kijk maar naar Elisabeth. Drie beloftes die zij meekrijgt zonder dat ze beseft wat haar te wachten staat. Alsof de Heer God van tevoren zegt, Maria, klamp je daar maar aan vast. Klamp je daar maar aan vast, ook al weet je nog niet wat je tegenkomt. Ik ben bij je. Klamp je daar maar aan vast, ook al weet je dat niet wat je tegenkomt. Wees me niet bang, mijn genade gaat met je mee. Maria, wees maar niet bang. Ook al kom je dingen tegen die voor jou onmogelijk zijn, voor mij is alles mogelijk. En dat is een bemoediging die Maria meekrijgt, maar dat is ook een bemoediging die God ons meegeeft. Als we geroepen worden door hem, om hem te volgen, maar ook geroepen worden om hem te dienen. Want dat staat centraal in deze week. God riep Maria. En daar mogen we met verwondering, met blijdschap, met dankbaarheid op terugzien. Maar dat trekt door naar nu. God roept jou. God roept vandaag om Jezus te volgen. Maar hij roept ook vandaag om jouw plaats in zijn gemeente in te nemen. En of dat hier nou in deze plaats is of ergens anders. Maar God roept je. Als je Jezus volgt, roept Jezus je ook om je plaats in te nemen. En hij roept jou, hij roept jullie, hij roept ons, om op de plek waar we wonen, hier in Breda's omgeving, om zijn geschiedenis te schrijven. God wil door jou zijn geschiedenis hier in Breda schrijven. Doordat je mag vertellen van hem. Van Jezus, van degene die centraal staat in vers 31 tot 33. Dat je daarvan mag vertellen. En Maria beseft dat ik geroepen ben om de moeder van de Allerhoogste te worden. Dat is genade. En Maria weet, het gaat niet om mij. Het gaat om Jezus. In de plek die God mij geeft. En Maria is tot de ontdekking gekomen dat in al haar lijden en in al haar strijd die met die roeping meekomt, de Heer is met mij. De Heer is bij mij. Toen ik het zo las, dacht ik van ja, vers 37 is eigenlijk wel een mooie afsluiting. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Dat zou volgens mij het mooie moment zijn om de engel weg te gaan. Zo van, dit is de message die u meekrijgt. Ga met God zegen, bij wie geen ding onmogelijk is. Maar die engel blijft nog even. Die blijft nog even. Hij gaat niet direct weg. En dat heeft een reden. Want geroepen worden vraagt om een antwoord. Dat zie je bij Maria. Zie, de dienares van de Heere laat mij geschieden overeenkomstig uw woord. Of om het anders te zeggen, ja, ik, gewoon meisje, ik ben beschikbaar. Ik ben beschikbaar. God roept jou. Wat is jouw antwoord? Amen. Zullen we nog samen bidden?